danken u, Heere der Heerscharen en Koning der Koningen, dat u ons ook vanmorgen dit geeft. Om samen de lofzang aan te heffen op u, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen tot in alle eeuwigheid. Wij danken u van heler harte dat u ons ook deze nacht en de nachtrust gegeven hebt, voor zover we die konden vatten, en dat u ons de kracht wilde vernieuwen. Wij mogen ook aanstonds weer horen vanuit uw woord, en wilt u en hen die spreken en ons die horen vervullen met uw geest, opdat wij ook vanmorgen wat mogen ontvangen, wat we met ons mee mogen dragen, en waar we in die zin iets aan hebben zullen, dat het ons ook moed en kracht geeft voor de ambtelijke dienst, voor dat wondere en heerlijke en heilige ambt, waartoe u mensen roept en waarin u mensen plaatst en waarin u ze draagt, bij alle eenzaamheid die dat met zich mee kan brengen, bij alle onbegrip en tegenkantingen, een dienstknecht is niet meerder dan zijn meester, maar dat u toch en door alles heen draagt op de vleugels van uw goddelijke trouw, en dat u de lofzang doet aanheffen uit de diepte en de verlorenheid van het mensenbestaan. Schenk ons zo om Christus wil en uit loutere genade uw zegen. Amen. Ik geef graag het woord aan collega Den Butter. Ik heb hem weer met een stapel boeken onder zijn hand zien, armen zien lopen. Ik zou maar gewoon in het Nederlands praten vanmorgen, dan kunnen wij het ook verstaan.
Als u er moeite mee hebt, broeder Den Klooster, gaat u naast Charles Davies zitten en die vertaalt het voor u. Broeders, ik voel me enigszins als een zekere Alexander uit Efeze die naar voren gestoten werd om het woord te doen. Ik had er niet op gerekend, inderdaad, ik had gisteren nog wat meer kunnen en eigenlijk ook willen zeggen, maar vermaand door broeder Beens al op de eerste dag dat we of korter koffie moesten drinken of korter moesten spreken, heb ik toen een punt gevonden waarop ik kon afbreken en ik meen ook een geschikt punt. Maar dat wil niet zeggen dat datgene wat nog was blijven liggen nu voldoende was om een lezing, een derde lezing te houden. Ik vraag u dan ook bij voorbaat excuus voor het wat fragmentarische van het referaat van vanmorgen. Maar aan de andere kant, ik meen dat er inderdaad toch nog wel voldoende stof is. Vooral als we in de vorige lezingen toch ook de apostel Paulus min of meer als een voorbeeld voor ons hebben zien staan in de schriften. Voor ons in ons predikambt en in het hele ambtelijke werk, dat er ziende op hem en op wat de schrift over hem zegt nog wel voldoende stof is om met elkaar, zij het dan op een wat meer fragmentarische wijze, te gaan luisteren naar wat wij ook op deze wijze nog kunnen leren. Paulus is een man die emotioneel geleefd heeft. Dat is ons duidelijk geworden uit wat hij zelf zegt en uit wat Lucas in het Handelingenboek daar ook over gezegd heeft. En Paulus heeft als een mens met emoties ook het werk waartoe de Heere hem geroepen heeft bediend en uitgericht. En dat heeft Paulus steeds gedaan in de context van een duidelijk bewustzijn van zijn eigen identiteit als een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is wat de apostel Paulus iedere keer zegt als hij zich introduceert in de brieven die hij schrijft aan de verschillende gemeenten. Hij is er zich altijd goed bewust van geweest tot welk werk hij geroepen is. En dat de taak die hij op zich had genomen, dat hij die taak toch niet op zich had genomen uit eigener beweging. En als het van hem afhankelijk was geweest, dan had hij dit werk ook nooit gedaan. En dan had hij geëxcelleerd als een rabbi, onderwezen aan de voeten van Gamaliel en later waarschijnlijk toch ook wel gezien zijn grote bekwaamheid en zijn grote geleerdheid, die volgens Festus hem ook nog een keer tot razernij bracht, dan was hij waarschijnlijk toch wel geworden een van de groten in het fariseïsme. En dan was hij zijn leven lang doorgegaan met het bestrijden van diegenen die van deze weg zijn, de weg van Christus. Maar God heeft soeverein beslag op hem gelegd en Christus heeft hem geannexeerd en tot zijn slaaf, zijn dienstknecht gemaakt. En Paulus heeft dat zich tot een eer gerekend, dat hem die genade te beurt gevallen is, dat hij slaaf van Jezus Christus mocht zijn. Dat is hem een wonder van genade geweest. Mij, de minste van alle apostelen, is deze barmhartigheid geschied en deze genade geschonken. En zo mocht hij in dienst van Jezus van Nazareth staan, die hij eertijds vervolgd had. En dit bewustzijn van deze identiteit heeft de apostel Paulus er ook toe gebracht om nooit een dienstknecht van mensen te willen zijn. En hij heeft zichzelf ook angstvallig bewaard voor dat gevaar dat elke dienaar van het evangelie bedreigt. En de lust die hem er soms ook toe bekruipt om een dienstknecht van mensen te zijn. En Paulus heeft zichzelf nadrukkelijk ook iedere keer herinnerd aan het feit dat hij in een andere positie geplaatst is. En hij laat het, denk ik, ook heel bewust de gemeente aan wie hij schrijft en in wier midden hij arbeidt goed weten dat hij de Heere dient. Zo zegt hij dat ook in het afscheid dat hij neemt van de ouderlingen in Efeze, dat hij gearbeid heeft 3 jaar lang, dienende de Heere, als een slaaf van de Kurios. Nogmaals, dat was hem niet te min. Dat vernederde hem niet, dat bracht hem niet op een lager niveau dan waarop hij gestaan had als hij een discipel van Mozes en van Gamaliel gebleven was, maar dat is hem juist een voortdurende vreugde geweest. En broeders, al is Paulus dan een apostel en al zijn wij dat niet, in dit opzicht hebben we toch wel een overeenstemming met de apostel Paulus, dat als Christus ons in beslag genomen heeft en als hij ons een opdracht gegeven heeft, gaat dan heen, predik het evangelie, dan zijn wij slaven van Jezus Christus. En meer moeten we ook niet willen zijn. Dat is onze eer. Dat is de hoogste eer aan een mensenkind gegeven, naast uiteraard het kindschap Gods. Meer kan de wereld ons niet geven. En al zouden wij geroepen worden op een bepaald ogenblik tot minister-president of tot president van de Verenigde Staten, we zouden een stapje terug moeten doen en achteruit gaan. Als wij dat ambt aannamen in ruil voor het slaaf zijn van Jezus Christus. En vanuit deze positie heeft de apostel Paulus gewerkt. En als we dan vragen op welke manier hij het gedaan heeft, en dan komen we wat dichter ook bij het thema dat de vorige lezingen hadden, dat van het emotionele, dan zou ik een aantal karakteristieken uit de schrift willen opdiepen en onszelf en elkaar voor willen houden. De manier waarop Paulus zijn slavenwerk verricht heeft, is in de eerste plaats gekarakteriseerd door vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid, dat hangt heel duidelijk samen met het bewustzijn dat de apostel heeft gehad dat hij een dienstknecht van Christus was en dus niet een dienstknecht van mensen en dus niet een boodschappenjongen van een kerkenraad. En dus niet een knecht van een zendingsgenootschap of wat dan ook. En omdat hij in die bewustheid stond, een dienstknecht van Christus te zijn, was ook alle vrees voor mensen van hem afgevallen. Alle vrees voor mensen had hij afgeleerd. Christus had het van meet af via Ananias al tot Paulus gezegd dat hij ook voor koningen gesteld zou worden. Ik denk dat bij het eerste horen van dat woord de apostel Paulus extra gebeefd heeft. Want voor koningen en voor stadhouders gesteld worden, dat was nogal wat in die tijd. Maar toen het zover was en toen de Heere die opdracht door Paulus ook liet verrichten, toen heeft de apostel daar gestaan. Voor Felix, voor Festus, voor Agrippa. Zonder enige vrees voor die hooggeplaatste. Het evangelie had hem gegrepen en hij schaamde zich het evangelie van Christus niet, al stond hij er alleen te midden van zovelen die anders dachten, te midden van zovelen die kwade bedoelingen met hem en met de apostelen in het algemeen en met de kerk en de zaak van Christus hadden. Apostel Paulus heeft zonder enige vrees gesproken met en in vrijmoedigheid. En alle vrees voor mensen viel van hem af toen hij in Iconium was. En toen was het niet gemakkelijk. Toen werd er op hem geloerd zoals er op Jezus geloerd werd en zoals Jezus bespioneerd werd. In Iconium, waar een verbittering verwekt werd door Joden en Grieken. Toen is Paulus daar toch geruime tijd gebleven met Barnabas en hij liet zich niet wegsturen. Hij liet zich niet wegjagen en de vrees heeft hem ook niet weggestuurd. Maar ze hebben vrijmoedig gesproken in de Heere. De rechtvaardige is moedig of vrijmoedig als een jonge leeuw. Zoals een leeuw niet van streek raakt. Al zouden alle andere inwoners van het woud op hem afkomen. Zoals een leeuw onverschrokken zijn weg gaat. Te midden van alle vijandschap die er mogelijk bij de rest van de dieren tegen hem bestaat. Zo gaat Paulus onverschrokken zijn weg. Vrijmoedigheid. Wat is vrijmoedigheid? Wordt verteld van Samuel Davis. Geen familie van Charles Davis. Een Amerikaanse prediker die op bezoek was in Engeland en die uitgenodigd werd om voor George III te preken aan het hof. De man was zeer welsprekend en zeer begaafd en hij kon met macht het woord van God verkondigen. En terwijl hij bezig was, zit de koning met zijn vrouw en een aantal van zijn ministers te praten onder de prediking. Ze praten wel over Davis en over de preek. Davis houdt op. En hij zegt, als de leeuw brult, zwijgen de dieren. Als de koning der koningen spreekt, zwijgen de koningen van deze aarde. Dat is vrijmoedigheid. En toen hij s'avonds naar bed ging, toen heeft hij misschien wel gedacht, hoe heb ik het durven zeggen. En in die onverschrokkenheid, in die volkomen vrijheid en bevrijding van alle vrees van mensen, mag de slaaf van Jezus Christus het woord van Christus verkondigen. Niet als een dienstknecht van mensen. Dat wil niet zeggen dat je onverschillig tegenover de mensen staat. Ik hoop ook in uw gewetenschap openbaar te zijn, zegt Paulus. Staat er niet onverschillig tegenover. Maar hij is er wel onafhankelijk van. En die vrijmoedigheid is gepaard in het leven van de apostel Paulus met ootmoedigheid. Dat is geen tegenstelling. Ootmoedigheid is geen tegenstelling met vrijmoedigheid, maar ootmoedigheid is een tegengestelde van hoogmoed. Dat is nogal wat anders. Ootmoedigheid, dat zegt de apostel als hij tot de ouderlingen van Efeze zegt, hoe hij gewerkt heeft in Efeze, dienende de Heere met alle ootmoedigheid. Dat wil zeggen dat hij, ondanks al zijn vrijmoedigheid, zich er toch ook geregeld van bewust is geweest dat als slaaf van Christus hij een arm, onbekwaam, zondig mensenkind was. Tot hoge post geroepen en in een grote positie, hoge positie geplaatst, maar in zichzelf nooit meer als een kind van Adam, een mensenkind. Die ook zelf geregeld weer moest leren van genade te leven. En die ook voor zijn ambtelijke arbeid uit genade bediend moest worden. En die ook tot het werk waartoe hij dan geroepen was, in zichzelf altijd en alleen maar ongeschikt was. En vandaar dat hij dat ook zegt. Als hij in het Bijbelgedeelte dat we bij het begin van de conferentie gehoord hebben in 1 Korinthe 2 aan de Korintiërs schrijft. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen in uitnemendheid van woorden of van wijsheid u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar is zijn zelfbewustzijn als slaaf van Christus. Zijn vrijmoedigheid. En dan toch gelijk aan verbonden. En ik was bij u lieden in zwakheid. En in vrezen. En in veel beving. Daar heb je zijn ootmoedigheid. Daar heb je zijn emotie van vrees. Dan stond Paulus met al het gezag dat in zijn woorden klonk. En met al de bevoegdheid die hij van Christus wegen ontvangen had. En met alle klem van betoog en ernst die hij op kon brengen. Toch met knikkende knieën voor de Korintiërs. Bevend. Waarom? Niet omdat hij, we zagen het al, bang was voor de Korintiërs of voor welk ander volk en voor welk ander gehoor ook. Maar omdat hij zich er diep van bewust is dat hij een boodschap brengt. We lezen het in het hoofdstuk dat aan 1 Korinthe 2 vooraf gaat. Die een dwaasheid en een ergernis is. En hij heeft geen macht om dat woord van het kruis in te dragen in de ziel van hen die naar hem hongeren. Hij wordt geroepen om het te brengen. Hij wordt geroepen om de vloek en de zegeningen aan te dringen. Maar wie is bekwaam tot deze taak? Hij wordt geroepen om te spreken uit de schatten van Gods verbond en woorden. Wordt geroepen om te verkondigen een gekruisigde Christus. Maar hij is er zich goed van bewust geweest en dat heeft zijn knieën doen knikken. En dat heeft zijn hart doen beven en vrezen. Hij staat daar als mensenkind tegenover mensen die van nature blind zijn voor de waarheid Gods en de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En Paulus heeft het dan ook diep geleerd. Om in diepe afhankelijkheid alleen dit werk te kunnen verrichten. En hij is er zich goed van bewust geweest. Dat wat hij ook zou doen. En hoe hij het ook zou doen. En met wat voor ernst hij ook zou spreken. Het toch afhankelijk bleef. Van dat werk waar hij niet over beschikt. Dat werk wat God in eigen handen had en ook in Paulus' handen niet legt. Dat werk dat alleen de Heilige Geest verrichten kan. En de apostel ziet in Korinthe en waar dan ook de hopeloosheid van de mens in zijn zonde. Maar hij kan dat niet veranderen, vandaar die vrees. En als het goed is, kent de prediker deze emotie ook. Niet de emotie van vrees omdat hij zich niet goed voorbereid heeft. Dat kan je ook wel eens sparten spelen. Als je tenminste wettige reden hebt om niet goed voorbereid te zijn. En anders dan zegt Hugo Claus. Dan zegt God tegen je, je bent lui geweest. Maar de vrees. Omdat je je ervan bewust bent eeuwigheidswerk te moeten doen. Zielen voor Christus te moeten winnen. Joden en heidenen beide te betuigen de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. En in jezelf onbekwaam te zijn en bovendien onbekwaam te zijn om er met dat woord iets uit te richten. Ja, het hart kun je niet bereiken. vrees, beving in het besef van je eigen zwakheid. Dat je niet kunt waartoe God je roept. En dat maakt de mens ootmoedig. Er is een jonge predikant die vol zelfvertrouwen de preekstoel opging. Maar die er beschaamd afkwam, want het was helemaal misgegaan. En toen zei iemand, als die er nou maar opgegaan was, de manier waarop die er afkwam, dan was die er misschien afgekomen, de manier waarop die er opgegaan is. Zou dat waar zijn? Als je echt gepreekt hebt, dan kom je er weer zo af zoals hij er afkwam. Want het eigenlijke werk heb je niet gedaan. En kon je ook niet doen. En bovendien, het kan je hart wel eens verbreken dat God je er toch toe roept. Het kan je hart wel eens verootmoedigen en het is goed als het gebeurt en meer dan eens gebeurt. Verootmoedigen dat God zulke nietelingen gebruiken wil. Zulke ongeschikte instrumenten. Als het gaat over de manier waarop de apostel Paulus zijn slavenwerk verricht heeft, dan denk ik dat we vervolgens ook mogen zeggen dat de apostel er heel duidelijk op wijst. En dat is genade, als een mens dat toch ook van zichzelf mag zeggen, dat hij de arbeid in getrouwheid verricht heeft. In getrouwheid, nogmaals, die woorden die toch zo indrukwekkend zijn in dat afscheidsgesprek met die ouderlingen in Efeze. Hij heeft niets achtergehouden van hetgeen nuttig was. Let u op dat woordje nuttig. Hij zegt niet, ik heb niets achtergehouden van wat jullie graag wilden horen. Hij zegt niet, ik heb niets achtergehouden van hetgeen aangenaam was en mijn gehoor gestreeld heeft, maar ik heb niets achtergehouden van hetgeen nuttig was. Er was voor de apostel Paulus ook de verzoeking om zich aan te passen. Er was voor de apostel Paulus, omdat hij ook mens was, de verzoeking om de kritiek en de conflicten en de tegenspraak uit de weg te gaan. De apostel heeft gezegd dat zijn doel bij alles was. Ik denk weer aan die woorden uit 1 Korinthe 2... waar hij niet alleen het thema van zijn prediking genoemd heeft, Jezus Christus en die gekruisigd. En waar hij niet alleen over zijn vrees en beven gesproken heeft, maar waar hij ook van het doel van al zijn arbeid gezegd heeft, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. En toen hem dat voor ogen stond, heeft hij alleen maar gesproken wat nuttig was. En wat nuttig is, dat is tegelijkertijd wat God hem te spreken gaf. Want alles wat God zijn knechten te spreken heeft, is nuttig. Daar is niets overbodigs bij. Alles wat God in zijn woord gegeven heeft, broeders, dat is nuttig. Daar is niets bij wat irrelevant is. En het is een stukje van ambtelijke hoogmoed om te doen, hardop te zeggen of in je tekstkeus de schijn te wekken dat er dingen in de schriften zijn die irrelevant zijn. Het is allemaal nuttig. Nuttig tot de zaligheid van verloren zondaren. En Paulus mag dan ook zeggen, ik heb verkondigd de volle raad van God. Zich niet aangepast aan de verzoeking die toch ook geregeld tot hem kwam, niet toegegeven, niet in eigen kracht, maar omdat de genade Gods hem gesterkt en bekwaamd en getrouw gemaakt heeft. Broeders, er is ook voor ons die geweldige aanvechting, die geweldige verleiding om het evangelie aan te passen. Aan te passen omdat de mensen dat nu eenmaal van je verwachten en ze kijken je wat minder vriendelijk aan, misschien als je niet preekt naar hun snit. Aan te passen, omdat er een bepaalde groep in je gemeente is die het anders wil. Die je bepaalde accenten eenzijdig gelegd willen hebben, naar welke kant ook. Aan te passen, omdat je daarmee tegelijkertijd misschien ook jezelf wat buitenschot laat. Bepaalde dingen waarvan je weet dat ze in je eigen leven niet deugen. Door daar ook maar niet over te spreken in de prediking, onaangeroerd laat. Hoef je ook niet tegen je eigen geweten in te spreken. Die ontzettende verzoeking om alleen maar te zeggen wat ons of anderen aanstaat. En daarmee een reductie toe te passen op het woord van God. Broeders, we mogen geen rust hebben. Voordat we het apostel Paulus na mogen zeggen in ernst en met God als getuige. Ik heb niets achtergehouden van hetgeen nuttig is. En dat niet alleen op de preekstoel. In het openbaar en bij de huizen, zegt de apostel. De preekstoel kun je het nog wel eens dapper zeggen. Terwijl je in het personele contact, in het pastorale gesprek, misschien wel eens wat van de ernsten van het gewicht van je woorden in de preekstoel terughaalt. Niet waar? In de preekstoel staan we alleen en worden we zozeer nog niet tegengesproken, maar als het gaat om het gesprek van mond tot mond en van aangezicht tot aangezicht, dan zijn we soms niet zo flink. Je moet iemand ook niet kwetsen, je moet hem ook niet kwijtraken, je moet hem ook niet tegen je krijgen. Zo maken we ons dienstknechten van mens. Ben ik dan nog een dienstknecht van mensen, zegt Paulus? Dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dan u, de apostel die zo spreekt, kan niet anders. Die heeft ook in zijn prediking en in al zijn ambtelijke arbeid blijk gegeven van het besef dat dit werk ernstig is. Ernst. Zoals al gezegd, het is werk op de rand van de eeuwigheid. Het gaat ook om eeuwige dingen. En daarom zegt de apostel dat hij zich er bewuster van geweest is dat hij gesproken heeft als in de tegenwoordigheid God. God is mijn getuige. In de voorbereiding van de prediking, in de uitvoering van het werk, in de contacten met mensen, God is mijn getuige. Weegt het op ons hart. Dat het woord van de eeuwige, van de heilige God is. Weegt het op onze ziel dat we werken aan het heil van mensen? En dan is de apostel zich er ook heel goed van bewust geweest. Ik stap nu over naar een derde onderdeel, naar de positie en de manier. Hij is er ook goed van bewust geweest tot welke mensen hij gezonden was. En met welke mensen hij in aanraking kwam. Nog maar even terug te komen op Handelingen 20. Die arbeid heeft hij in Efeze verricht. En in Efeze waren twee categorieën mensen. Zoals in de meeste plaatsen in de Romeinse wereld waren er Joden en Grieken. En Paulus heeft iedere keer weer opnieuw gemerkt dat dat gemengde karakter bij zijn gehoor bestond. En natuurlijk heeft hij tot de Joden anders gesproken dan tot de Grieken. Natuurlijk is de prediking die je in de gemeente uitricht een prediking met een ander karakter als de prediking die je als evangelist voor buitenkerkelijke brengt. Maar in wezen is het dezelfde boodschap. En dat heeft Paulus zich goed gerealiseerd. Joden, mensen die al de voorrechten hebben van de geopenbaarde godsdienst van het Oude Testament. In één woord het verbondsvolk. Die de tempel hadden en die de geschriften hadden en die de profeten hadden en die alles hadden wat God onder het oude verbond heeft gegeven. Joden zeer bevoorrecht. Met zedelijke maatstaven gemeten ver verheven boven de rest van de wereld. Vanwege het verheffende karakter van de genade openbaring Gods. En Grieken, waarvan er sommigen zijn die erg wel opgevoed waren en zeer ontwikkeld, en de filosofen ervan heeft Paulus in Athene ontmoet, en waarvan er ook waren, en die heeft hij in Korinthe ontmoet, die diep gevallen en in de grootste vuiligheid en in de diepten van zonde gestort lagen. Maar of ze ontwikkeld of onontwikkeld, ze beschaafd of verwilderd waren, in één ding waren ze gelijk, ze hadden geen God. En ze hadden geen hoop in de wereld. en ze waren vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte. Joden en heidenen ontmoet Paulus op zijn zendingsreis. Joden en heidenen heeft hij in Efeze ontmoet. En hij heeft ze op één lijn gezet. Dat wil niet zeggen dat hij het onderscheid verdoezelde. Maar hij heeft wel geweten dat als het gaat om het wezenlijke, ze beiden hetzelfde woord nodig hebben. Want ze hebben allebei dezelfde ziekte. Als het op de dingen aankomt die werkelijk van belang zijn, verkeren Joden en heidenen in dezelfde toestand. De Jood kan spreken van bijzondere voorrechten, de Griek kan dat niet. En toch ondanks alle verschillen, ook op godsdienstig gebied, ook op het gebied van bevoorrecht of niet bevoorrecht zijn, hebben ze maar één medicijn nodig, want de ziekte, de kwaal is bij allen hetzelfde. Joden en heidenen zijn beide schepselen van de levende God, zijn beide in Adam gevallen en zijn allemaal dood in de zonden en de misdaden. Paulus heeft zijn theologie geleerd, toen hij afgeleerd had, om zich op zijn Joodse voorrechten te verheffen. Paulus heeft theologie geleerd, toen hij ging ontdekken, want er is geen onderscheid. Het is goed om vanuit Abraham te preken, broeders. Maar laten we, als we vanuit Abraham preken, wel bij Adam beginnen. En laten we niet de indruk wekken bij onze mensen dat het verbond de Heilige Geest vervangt. Of dat het verbond het geloof of de bekering vervangt. Het is goed om de gemeente de verbondsvoorrechten voor te houden. En de gemeente op het hart te binden, de verbondsverplichtingen. Maar het is verkeerd om de gemeente de indruk te geven dat het daarmee in orde is. Ook al zeg je het niet. Wezenlijke elementen in de prediking van de apostel Paulus waren, ik denk weer aan wat hij tot die ouderlingen in Efeze zei, en waarmee hij zijn eigen werk in Efeze kenmerkt. Hij heeft zowel aan Joden als aan Grieken betuigd de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Die twee dingen. Op een andere plaats zegt hij Jezus Christus en die gekruisigd heeft hij verkondigd. Dat is geen tegenstelling. Als je het erg gereduceerd gaat zeggen, ga je wel eens wat van het een of van het ander uit je omschrijving en uit je definitie weglaten, maar wat er wel in begrepen is, de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. En daarmee is alles gezegd wat de apostel Paulus in de gemeente van Efeze gedaan heeft. Hij heeft ze voortdurend op de scharnier gewezen waar de deur van het koninkrijk der hemelen op open draait. De scharnier die uit twee platen bestaat, waarvan de ene plaat aan de deur en de andere aan de deur post bevestigd is. En die twee platen in de scharnier worden bij elkaar gehouden door een pin. De ene plaat is bekering tot God. De andere is geloof in onze Heere Jezus Christus en de pin is de Heilige Geest. Die ze samen bindt en die ze samen ook doet beleven. En zo gaat een zondaar binnen in het koninkrijk. Door die deur die op deze scharnier draait. En als je nou een van die scharnieren losmaakt, dan hangt de deur zo dat hij niet meer open of dicht. Als je de bekering losmaakt van het geloof, dan is het geen echte bekering. En als je het geloof losmaakt van de bekering, is het geen echt geloof. Bekering tot God, zegt Paulus. En wat houdt dat in? Ja, dat is dat onze omkeer en onze schuldbelijdenis en onze boetedoening in de eerste plaats in de verticale verbinding ligt. En een van de verzoekingen van onze tijd is om het te zoeken in het horizontale. De bekering tot God. Wat is bekering? Dat is anders gaan denken. Tegenwoordig zegt men mentaliteitsverandering. Nou mag je dat wel zeggen. Maar men vergeet erbij te zeggen verandering van mentaliteit op de wezenlijke dingen. Want dat is het. Anders gaan denken, een andere mentaliteit gaan krijgen tegenover God, je schepper.
een andere mentaliteit gaan krijgen tegenover de wet van God, die heilig en rechtvaardig en goed is. En dat anders gaan denken over de wet van God, dat gaat ook meebrengen een diepe eerbied voor de geboden Gods en een heilig respect voor de rechten des Heeren. En dat gaat met zich meebrengen een gehoorzaamheid aan die geboden des Heeren. En een erkenning, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Bekering is anders gaan denken ook over Christus. Die de wet hersteld heeft en het recht der wet vervuld heeft. En de schuld van de zondaar, van de overtreder van de wet geboet heeft. En die gepresenteerd wordt als de zaligmaker van zondaren. En die bekering is in de eerste plaats bekering tot God. Dat ligt, zei ik, in de verticale lijn. Ik sta voor een levend God. En ik heb gezien, die almachtige God, de rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, mijn schepper is. En mijn wetgever. En mijn rechter. En dat ik onder de dure verplichting sta vanuit mijn schepping en vanuit mijn verbondsrelatie. Om hem te dienen en hem toegewijd te zijn. Maar ik heb die God bij wie al mijn paden zijn niet erkend. En ik heb hem niet de eer gegeven. En ik heb hem niet lief gehad. En ik heb hem getergd dagen zonder getal. In de bekering gaat de mens ernstig nemen wat de Bijbel over God zegt. Dan gaat de verloren zoon zijn vader zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan zegt David tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Heeft hij dan niet gezondigd tegen Bathseba? Heeft hij niet gezondigd tegen Uria? Heeft hij niet gezondigd tegen het ganse volk Israël? Heeft hij niet gezondigd tegen zijn medemensen? Jawel. Maar allereerst en allermeest tegen God, want hij had gezegd, gij zult niet echt breken. Gij zult niet begeren, uw naaste vrouw. Gij zult niet doodslaan. En toen hij onder dat gewicht doorging, toen zei hij tegen u, heb ik gezond. En dan is die bekering altijd in de context van het evangelie, want hoe diep David ook gevallen was en hoe ver een zondaar ook heen is, God heeft hem nog niet in de hel geworpen zoals hij met de engelen, de gevallen engelen gedaan heeft. Hij is er nog. Hij leeft nog onder het woord der genade. En de genade wordt hem ruim en rijk aangeboden. En dat heeft Paulus gedaan, want hij heeft niet alleen de bekering tot God gebracht. Hij heeft ook het geloof in onze Heere Jezus Christus verkondigd. Dan hoef ik na gisteren en eergisteren niet veel meer te zeggen over het karakter en het wezen van het geloof dat vertrouwen is. Dit ene wil ik benadrukken nog, het is wel geloof in onze Heere Jezus Christus. Het is niet geloof in een serie waarheden. Het is niet geloof in het afgetrokken. Het is niet geloof in mezelf of in wat er met mij gebeurd is. Of in wat ik beleefd heb, maar het is geloof in de persoon van onze Heere Jezus Christus. Geloof in de Heere op de troon. Jezus, die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Christus, die ambtelijk zijn werk in hen verricht als profeet, priester en koning. En dat heeft Paulus gedaan in Efeze. Hij heeft ze allen onder de ongerechtigheid besloten. En hij heeft ze in Efeze allemaal verteld dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Jood en Griek samen. En toen heeft hij ze beide. En hij kon de Jood wijzen op de vervulling van de belofte van het Oude Testament. En zeggen, kijk, en dat heeft God aan jullie vaderen al beloofd. En dat heeft hij in het lammetje op het paasfeest al afgebeeld. En dat heeft hij in al die ceremonieën van de wet jullie al voorgesteld. En je bent er nog blind voor geweest. En de Grieken moet hij op een andere manier wijzen op het evangelie. Maar hij heeft ze verkondigd. Te midden van al de ellende waaronder ze lagen. En de schuld waarmee ze voor God niet konden, waarom ze voor God niet konden bestaan. Onze Heere Jezus Christus. Christus en in alle vrijmoedigheid en met een bewogen hart heeft de apostel Paulus Christus tot hen uitgebracht en gezegd: kom nu tot hem. Geloof nu in hem. Zoals George Whitefield het deed, zijn laatste preek die hij in zijn gemeente in Londen hield. Toen was hij eigenlijk al niet zo gezond meer, maar hij had toch plan opgevat om nog weer eens een keer naar Amerika te gaan. Hij werd naar Amerika en toen nam hij in 1769 afscheid van zijn gemeente in Londen. En dat was, zo zegt iemand, een rambling sermon die rammelde aan alle kanten. Maar het was een prediking die hij besloot en waarin hij ook zijn ambtelijke arbeid van voorafgaande jaren samenvatte. Come to Christ. Come to Christ. Vergeet mijn laatste woorden niet. En het waren zijn laatste woorden voor die gemeente. Come to Christ. Broeders, er is een absolute noodzaak voor de prediking van bekering en geloof. Preek dat. Als dat ontbreekt in uw prediking en in uw gemeente, wat dan? Als dat ontbreekt in het leven van een mens, bekering en geloof, het ware beter dat die nooit geboren waren geweest. Als dat ontbreekt in de prediking van een predikant, het ware beter dat die nooit predikant geworden waren. En het is de val van de kerk altijd door, en ook in onze tijd, dat dit niet meer gehoord wordt. En dat sociale gerechtigheid en bekering in de horizontale lijn, dat dat de dingen zijn die accent krijgen. En onze medemens in nood, God mogen die voorgangers barmhartig zijn, die de dingen die Paulus centraal stelde niet meer centraal stellen. En broeders, als we dan deze dingen bedenken, dan kan ik me voorstellen, en zo overkomt het mij ook, dat we op een gegeven moment dan tot de conclusie komen en zeggen: wie is tot deze dingen bekwaam? En dat niet alleen, maar dat we ook bij onszelf beschuldiging voelen en dat de geest het inbrandt in ons geweten. Wat is er dan een tekort in onze ambtelijke arbeid? Zowel wat het bewustzijn betreft van de positie waarin we geplaatst zijn, zowel als wat betreft de manier waarop we het doen, zowel ook als wat betreft de inhoud van de boodschap die we brengen. Davids hart sloeg hem. En dat is ook een ervaring die wezenlijk is en die wezenlijk behoort te zijn in het leven van de slaven van Christus. Preken we in die gezindheid van Christus? Wie durft dat Paulus na te zeggen? Wat hij aan de Korintiërs schrijft. En wat hij tot de ouderlingen in Efeze zegt, wie durft het hem na te zeggen, dat hij de Heere gediend heeft met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die hem overkomen zijn door de lagen van de Joden, maar dat hij niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was, dat hij ze niet zou verkondigd en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus? Wie durft dat te zeggen? Ik heb u verkondigd al de raad Gods. Ook van de zonde van nalatigheid moet schuld beleden worden, broeders. Ook van de zonde van mensenvrezen moet schuld beleden worden. Ook van de zonde van toegeven aan de grillen en de wensen van mensen. Ook aan de zonde van het langs je eigen geweten heen praten moet schuld beleden worden. En we zullen het moeten leren, niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk van genade te leven. En wat gisteravond gezegd is met het oog op het persoonlijk leven, onze handen zijn altijd bedelaarshanden, dat kun je ook van ambtsdragershanden zeggen. Altijd bedelaarshanden. Leeg. En we kunnen het nooit. Toch zal het ons ideaal moeten blijven, voor Gods aangezicht, als in de tegenwoordigheid Gods. Om het in de tegenwoordigheid Gods ons volk te kunnen zeggen en het in de binnenkamer voor de Heere te kunnen beleiden, Heere. Maar u weet het, ik ben rein van hun bloed. Dat kan alleen als je zelf ook met je ambtelijk werk leert schuilen bij het bloed van Christus. En voorts, Christus gebruikt stumpers.
Christus, de meerdere David, heeft net als David een Mefiboset aan zijn hof, kreupel aan beide voeten. Dat heeft George Whitfield ingeleefd toen hij 4 jaar voor zijn sterven, en toen had hij een leven al achter de rug. Niet alleen van ambtelijke nuttigheid en vruchtbaarheid, maar ook een leven van, zoals de buitenwereld daar dan over oordeelt, heiligheid en toewijding en liefde tot Christus. En menigmaal de zoete gemeenschap met Christus. 4 jaar voor zijn sterven, ziende op zijn tekortkomingen, ziende op al zijn gebreken en zijn mankementen, schrijft hij: I will begin to be a Christian. Met alle ootmoedigheid. Maar waar gaat het nou die kreupele Mefiboset om? De vergadering van een presbyterie in Schotland werd de vergadering besloten zoals dat het ongebruikelijk was, met een preek van een van de broeders. Die stelde het in de preek zo voor, de ambtsdragers bij elkaar, dat Christus wederkwam om zijn knechten in het gericht te betrekken. En riep ze allemaal voor zijn aangezicht: en waarom hebt u gepreekt? Wel, ik had een traktement van zoveel en daarom heb ik dat beroep toen daar aangenomen. U hebt uw loon reeds, zei Christus. En tot een ander zei de Heer: en waarom hebt u gepreekt? Wel, ik heb geprobeerd om de mensen te behagen. U hebt uw loon reeds. En tot een derde werd gezegd dezelfde vraag: waarom hebt gij gepreekt? Toen werd geantwoord: met alle gebrek aan mijn kant, ik heb toch, mag ik zeggen, niet mezelf gezocht. Maar het ging me in alle gebrek en tekortkomingen om u, Heere, te dienen en om zielen voor u te winnen. Make room, angels, zo werd er gezegd in de preek, alsof dat het woord van Christus was, om deze mijn getrouwe dienstknecht binnen te laten. En dat is je enige bemoediging, dat Christus, een mens die zichzelf ontrouw leert achten, toch getrouw acht. En dan moet je dan in de werkelijkheid zeggen, met vrezen en zwakheid en veel beving, dezelfde Paulus mag, als hij zijn loopbaan beëindigd heeft, zeggen: ik heb het geloof behouden. Voorts, dat zegt de man die met knikkende knieën voor de Korintiërs stond. Dat zegt de man die zijn onbekwaamheid inleeft en die er niet één bekeerd heeft en die niet één hart geopend heeft. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de Heere mij geven zal in die dag. Dan denk ik nog weer tenslotte aan George Whitfield, de man die 4 jaar voor zijn sterven zei: I will begin to be a Christian. Toen hij eenmaal in Amerika was, het einde van zijn leven, hij wist toen ook niet dat zijn dood zo nabij was. Hij was wel ziek en hij voelde zich ook ziek. September 1970. Ik lees u uit Delimore's boek, tweede deel. By noon of that day he reached the town of Exeter. He had not planned to preach there, but on arriving found he could not refrain from doing so. That is, an outdoor platform had been erected and a large company of people had gathered and were waiting to hear him as he made his way toward the assembled congregation. An elderly bystander said, observing him more uneasy than usual, said to him, "Sir, you are more fit to go to bed than to preach." To which Mr. Whitefield answered, "True, sir." But turning aside, he clasped his hands together and looking up spoke, "Lord Jesus, I am weary in thy work, but not of thy work. If I have not yet finished my course, let me go and speak for thee once more in the fields. Seal thy truth and come home and die." Toen heeft hij gepreekt. De waarneming van mensen die erbij aanwezig waren, zijn beste preek. over onderzoekt u zelf of ge in het geloof zijt. Daarna vervolgde hij zijn reis. Ik kwam in het huis van dominee Reverend Jonathan Parsons, pastor of the Old South Presbyterian Church in Newburyport, Massachusetts. Parsons zegt, I asked Mr. Whitefield how he felt himself after his journey. He said he was tired, therefore he supped early and would go to bed. But by that time the street in front of the house had filled with people, and as he began to make his way up the stairs, several of them were at the door begging him to preach, unwilling, despite his weariness, to forego any opportunity to declare the gospel. He responded to the request and stood on the landing, halfway up the stairs, candle in hand, preaching Christ. He was soon greatly alive to his subject, and becoming heedless of time, he continued to speak till finally the candle flickered, burned itself out, and died away. En diezelfde nacht stierf ook Whitefield. Broeders, God geef ons genade om zoals deze mensen van God genade ontvingen, zijn woord te verkondigen als slaven van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 71, vers 2, 10 en 11. Wees mij een rots om in te wonen. En als je dat mag beleven, mag je er ook aan toevoegen. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen en ik zal blijmoedig heen treden. 71, vers 2, 10 en 11.